We gaan het woord openen. Openbaring 20 vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die erop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die er waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die er waren, en ze werden geoordeeld, en ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen, dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover Gods woord.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat ik weer in uw midden mag zijn om samen het woord van de Heere te openen. En dat doen we deze avond in Openbaring 20. Openbaring 20, de derde keer dat we in dit hoofdstuk zijn. En vanavond ook de laatste keer. Openbaring 20, vers 11 tot 15. En bedenkt u bij de overdenking van Gods woord, dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Elk schriftwoord is van God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. En daarom wil ik u vragen om vol aandacht te geven, niet aan mijn woord, maar aan het woord van de Heere, wat we deze avond overdenken. Een indrukwekkend Bijbelgedeelte. Broeders en zusters, de Heilige Schrift opent in Genesis 1 met die magistrale woorden: in het beginne schiep God de hemel en de aarde. Met andere woorden, dit is het begin van de geschiedenis van deze aarde en van de mens. Toen is het allemaal begonnen, Adam en Eva, in het paradijs, de verleiding door de Satan en natuurlijk de catastrofale zondeval. Nu moet je weten dat de Heere niet de zonde gewild heeft, maar wel de gevolgen van de zonde. Dat is belangrijk, de Heere heeft niet de gevolgen van de zonde gewild, maar wel de gevolgen van de zonde. Hij zelf heeft de vervloeking van de aardbodem uitgesproken. Het is door de zonde dat de dood zijn intrede heeft gedaan in deze wereld. Voor de zondeval was er geen enkele vorm van dood. Na de zondeval kleeft de dood aan alles wat leeft. Sindsdien is alles aan de vergankelijkheid onderworpen. Paulus schrijft dat zo raak in de Romeinenbrief, in hoofdstuk 8, vers 20. Niet vrijwillig, de schepping is aan de zonde niet vrijwillig onderworpen, maar door hem, dat is de Heere, die haar daaraan onderworpen heeft. Nou, voortaan zou de mens gebukt gaan onder een voor hem onbetaalbare zondeschuld. En zijn leven vervolgen in geestelijke duisternis, buiten de gemeenschap met de driemaal heilige God. Maar de Heere is een allergenadigst en allerbarmhartigst God. Hij zelf heeft ingegrepen, en dat is wat we aan het einde van deze maand met elkaar hopen te vieren en te gedenken. 2000 jaar geleden is God mens geworden. Waarom? Om de zondeschuld van alle die in Christus zouden geloven te betalen. En dat heeft hij gedaan door zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha, waarna hij begraven is en ten derde dag is opgestaan uit de doden. En kort voor zijn hemelvaart zei hij tegen zijn discipelen: en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En het gaat mij om dat woordje de voleinding van de wereld. Dat is het einde van de tegenwoordige wereld. De wereld zoals wij die kennen komt op een bepaald moment tot een beslissend einde. Zoals Genesis 1 vers 3 de eerste dag van de geschiedenis beschrijft, zo beschrijft onze tekst Openbaring 20 vers 11 tot 15 de laatste dag van de geschiedenis. De laatste dag van de geschiedenis. In onze tekst is de laatste dag van de menselijke geschiedenis aangebroken. Nu komt eindelijk de wereldgeschiedenis tot zijn voleinding. Het eindgericht wordt gehouden. Lees maar mee, Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Nogmaals indrukwekkende en ontzagwekkende woorden. Ik zag een grote witte troon. Een grote troon is het. Er wordt in de Openbaring met regelmaat over een troon en tronen gesproken. Maar deze troon onderscheidt zich van alle eerder genoemde tronen. Dit is de eerste keer dat er gesproken wordt in de Openbaring over een grote witte troon. Waarom is het een grote troon? Nou, hij is groot omdat de Allerhoogste en de Allergrootste en de Allerbeste, de rechter van de hemel en aarde, op deze troon gezeten is. Het is een grote troon omdat het grote oordeel is aangebroken. De oordeelsdag waarop alle goddelozen voor de rechten van hemel en aarde moeten verschijnen. Ze worden gedagvaard, ze moeten voor hem verschijnen om rechtvaardig geoordeeld te worden. Dit is de grote finale voor de grote witte troon. Maar niet alleen groot, het is ook een witte troon. Wit duidt op de absolute zuiverheid, reinheid, zonderloosheid en heiligheid van deze troon en van de hemel waar deze troon staat. Het duidt op de absolute volmaakte zonderloosheid en heiligheid van de persoon die op deze troon gezeten is. Voor deze troon wordt elke onzuiverheid, elke zonde, elke ongerechtigheid, elke overtreding zichtbaar. Er is geen schepsel voor hem verborgen, zegt de Bijbel. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebreeën 4 vers 13. Iemand heeft eens gezegd, broeders en zusters, wanneer al onze verborgen gedachten op een wit laken geprojecteerd konden worden, zou dat laken verschrompelen van onreinheid en zonde. Nu, de grote witte troon spreekt van het grote laatste oordeel over alle goddelozen die de waarheid in ongerechtigheid hebben ondergehouden. De grote witte troon doet de goddelozen in elkaar krimpen voor het oordeel. Zo onthullend, zo verschrikkelijk zijn de misdaden van hen die voor deze troon staan. Vers 11, en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Hem die daarop zat. Wie zit er op deze troon? Ach, broeders en zusters, dat is ongetwijfeld de Heere Jezus Christus. En dat weten wij, omdat hij zelf gezegd heeft, de Vader oordeelt niemand. Maar hij heeft het hele oordeel aan de Zoon gegeven. Het eindoordeel voor de grote witte troon ligt in handen van de Zoon, de Heere Jezus Christus. Sterker nog, de apostolische prediking zegt niet alleen of spreekt niet alleen over de Heere Jezus als de zaligmaker, als de redder, maar ook spreekt de apostolische prediking over de Heere Jezus als de rechter. En dat is iets wat je vreemd genoeg nog maar weinig hoort. In het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius zegt de apostel Petrus dat de Heere God hem heeft opgedragen om te prediken dat de Heere Jezus Christus degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Wie is er door God aangesteld als de rechter? Dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de rechter over levenden en doden. Dat is een onderdeel van de apostolische prediking en ons is opgedragen om te volharden bij dat apostolische onderwijs. Nou, hoe komt het dan dat we daar zo weinig over horen? Nou, dat is omdat de mens eigenlijk niet wil weten van een rechter waar hij verantwoording voor moet afleggen. Voor alles wat hij in zijn leven gedacht, gezegd en gedaan heeft. Er wordt wel over de Heer Jezus als de vriendelijke, liefdevolle en nodigende redder gesproken, maar te weinig, broeders en zusters, over de rechtvaardige en de heilige rechter van hemel en aarde, die de zonde bepaalt, niet door de vingers ziet. Ja, zeg je, maar daarmee win je geen zielen. Maar weet u, dat is een fatale denkfout. Juist deze waarheid omtrent het feit dat de Heer Jezus de grote rechter is, zou onboetvaardige zondaren kunnen uitdrijven tot de Heere. Als je een moderne mens zegt dat God van hem houdt, vindt hij dat heel normaal. Want zijn vader en moeder hebben hem al op een soort verhoging geplaatst. Hij was de prins of de prinses in het gezin. Iedereen houdt van mij. Natuurlijk houden mensen van mij. Natuurlijk houdt God van mij. Weet u, dat wordt een heel ander verhaal op het moment dat je ontdekt wordt aan het feit dat je een onboetvaardige misdadiger bent, die geen goed kan doen voor de Heere God. En als je dan hoort dat hij de rechter is, dan gaat die vrees in je werken, de vreze Gods, en die drijft je uit naar de Heere Jezus om hem als zaligmaker te leren kennen. Want de Heer Jezus komt als rechter. Hij komt als rechter om te oordelen. Hij is door God aangesteld tot een rechter over leven en doden. In Athene, het hart van het culturele en intellectuele centrum van de antieke wereld, zegt apostel Paulus in een geweldige evangelisatietoespraak, God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Nou, waarom moeten zij zich bekeren? Nou, zegt hij, omdat God een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Ziet u hoe het oordeel gebruikt wordt om mensen uit te drijven tot de Heer Jezus Christus? Niet alleen maar happy clappy, niet alleen maar over een liefdevolle Jezus, wat hij natuurlijk ook is. Maar ook die boodschap dat hij de rechter is, moet verkondigd worden, want hij zou komen om de wereld te oordelen. Door wie? Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij al het bewijs geleverd. Door hem uit de doden te doen opstaan. De Heer Jezus Christus. Samenvattend. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de opgestane Heer. Hij die de Koning der Koningen is, de Heer der Heren, heeft het eindoordeel in handen. Hij zit op de grote witte troon. Broeders en zusters, nog is hij die zaligmaker. Nog is hij die redder. Maar hij komt een dag dat hij de rechter zal zijn over levende en doden. En wee die mens die niet in hem geborgen is. Want je kunt voor de Heere niet bestaan buiten Christus. En mag ik je oproepen om je zonde te belijden. Om Christus te aanvaarden als je persoonlijke zonde, verlosser en Heer. Want alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Nu de ontzagwekkende ernst en heiligheid en een majesteit van hem die op de troon gezeten is, maken dat de hemel en de aarde voor hem op de vlucht gaan. Ach, broeders en zusters, we zouden zoveel meer de Christus moeten uitstallen in onze samenkomsten. Als die grote, ontzagwekkende redder en rechter, voor wie de hemel en de aarde op de vlucht gaan. Er staat in vers 11, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel. Zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. De huidige hemel en aarde vluchten weg. Weet u waarom? Omdat de huidige hemel en aarde compleet door de zonde zijn verdorven. En als hij die daar op de troon gezeten is verschijnt, kunnen zij niet blijven op de plaats waar ze zijn. Daarom dat de openingswoorden in hoofdstuk 21 zijn. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Paulus zegt trouwens hetzelfde, of Petrus moet ik zeggen. Petrus zegt maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel van het verderf van de goddeloze mensen. Dus de eerste hemel en de eerste aarde zijn weggevlucht en verbrand en de weg is vrijgemaakt voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en daarover hopen we met elkaar te spreken de eerste keer dat ik in uw midden ben in het nieuwe seizoen. Vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. De boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Ik zag de grote en de kleine. Wie zijn deze grote en kleine? Wie zijn deze doden, groot en klein, die voor de grote witte troon staan? Nou, laat duidelijk zijn, broeders en zusters, het zijn geen gelovigen. Het zijn geen gelovigen in Christus. Het zijn geen mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. De gelovigen in Christus zijn reeds voor het duizendjarig vrederijk opgewekt om met Christus te regeren. Nou, wie zijn het dan wel? Nou, vers 5, kijkt u even terug in de tekst, in vers 5. Vers 5 spreekt over de overige van de doden. Ziet u dat? Maar de overige van de doden werden niet weer levend. De gelovigen zijn levend geworden. De overige van de doden werden niet weer levend. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Met andere woorden, de ongelovigen werden niet weer levend tot na het 1000-jarig vrederijk. Deze kleine en grote zijn ongelovigen. De gemeente van de Heer Jezus Christus, alle gelovigen in Christus, worden wel geoordeeld, maar niet voor de grote witte troon. Die komen te staan voor de rechterstoel van Christus. De rechterstoel van Christus. Voor de grote witte troon, dat is een oordeelstroon. En dat blijkt toch uit het feit dat de aarde en de hemel daar wegvluchten. Daar komen geen gelovigen, geen kinderen Gods te staan. Daar staan al diegenen die niet geborgen zijn in de Here. Dus de gelovige heeft voor de grote witte troon, ja, daar heeft hij niets te zoeken. En waarom dan niet? Nou, omdat de zondeloosheid van Christus hem is toegerekend. Dat is wat we in de gemeente of de kerk wel noemen, de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is die onverklaarbare, wonderlijke verklaring van onschuld die je hebt ontvangen op het moment dat je je vertrouwen stelde op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. De geloven is gerechtvaardigd. Je komt niet voor deze troon te staan. Met die kleine en grote worden dus de ongelovigen van alle eeuwen bedoeld. De armen, de rijken, de werkgevers en de werknemers. Intellectuelen en analfabeten, wetenschappers en vakkenvullers. Alle rangen en standen van hoog tot laag. Beroemd en berucht, bekend en onbekend. Presidenten en wereldhervormers. Zij die in kastelen of zij die in krotten wonen. Klein en grote. Iedereen die tijdens zijn leven geweigerd heeft om zijn zonde te erkennen, te beleiden, Christus gelovig te aanvaarden als zaligmaker. Die zullen geoordeeld worden voor de grote witte troon. Luister goed. Beste man en vrouw, luister goed. Wat voor goede werken je ook hebt. Hoe fatsoenlijk je ook geleefd hebt. Hoe je ook ieder het zijne hebt gegeven en geen vlieg hebt kwaad gedaan. Hoe je ook hebt ingezet voor een rechtvaardige samenleving. Hoeveel vrijwilligerswerk je ook gedaan hebt en bejaarden hebt gereden. Hoeveel geld je ook hebt gegeven aan goede doelen. Het zal je niet helpen om te ontkomen aan het verschrikkelijke oordeel voor de grote witte troon. Het is namelijk uit genade alleen en door het geloof alleen, het geloof in Christus, dat daaraan te ontkomen is. Vers 13. De zee gaf de doden die in haar waren. De dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. Nou, wat blijkt? De doden voor de grote witte troon komen uit 3 plaatsen. Uit de zee, uit de dood en het dodenrijk. Allereerst wil ik iets zeggen over de dood. De dood geeft de doden die in haar waren. Nou, de dood is onze laatste lichamelijke ervaring op aarde. Welk mens is er die de dood niet zal zien? Het is de mensen beschikt om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is op zijn minst bevreemdend dat de mens ja, voor van alles en nog wat zijn voorzorgsmaatregelen neemt, maar niet voor de dood. We zorgen voor de opvoeding, we verzorgen onze financiën, onze carrière, ons huwelijk, de oude dag. Maar dan komt er een moment, dan zijn we vergeten voorzorgsmaatregelen te nemen. Het moment van onze dood. En toch zegt de Bijbel dat het de mens beschikt is eenmaal te sterven. De dood treft alle mensen gelijkelijk. En hij berooft de rijkaard van zijn miljoenen en de bedelaar van zijn lompen. Nu in onze tekst wordt met de dood eigenlijk heel eenvoudig het graf bedoeld. De plaats waar het lichaam wordt neergelegd nadat het de laatste adem is, heeft uitgeblazen en het hart gestopt is met kloppen. De Heere zegt dat ook stof bij je en tot stof zul je wederkeren. En de dood gaf de doden die in haar waren. Dat wil zeggen dat de graven zullen opengaan en de ongelovigen worden opgewekt om te verschijnen voor hem die op de grote witte troon gezeten is. Alle oordeels, misdadigers, Hitler en zijn hele bende, ze zullen verschijnen voor de grote witte troon. En als tweede wordt genoemd het dodenrijk. Zie je dat? Het rijk van de dood. Of de Hades gaf de doden die in haar waren. De Bijbel leert dat de ongelovigen na het sterven naar een voorlopige verblijfplaats gaan. En deze voorlopige verblijfplaats wordt in het Hebreeuws Seul genoemd en in het Grieks Hades. En dat is het rijk van de dood, het dodenrijk. Het is de verblijfplaats van de ongelovige zielen. Hun lichamen vergaan in het graf of worden als as uitgestrooid. Maar hun zielen, hun persoonlijkheden zijn in het dodenrijk, de Hades. En dat is niet de hel, nogmaals, dat is een voorlopige verblijfplaats totdat ze moeten verschijnen voor de grote witte troon. Het woord Gehenna of poel van de vuur zijn uitdrukkingen voor het eeuwig oordeel, de hel. Maar die Hades, het dodenrijk, is het tussenverblijf tussen het tijdelijke aardse leven en het eeuwig oordeel. Het graf geeft het lichaam en het rijk van de dood geeft de zielen. En de zielen worden verenigd met hun lichaam om voor de grote witte troon te verschijnen. Nou, waarom noemt Johannes nog de zee? De zee. Hij zegt, en de zee gaf de doden die in haar waren. En wat ben ik blij dat dat er staat. Wat fijn dat dat erbij gezegd wordt. Want daarmee worden broeders en zusters vele vragen beantwoord. Immers vele vragen, hoe kunnen lichamen die zijn vergaan of die zijn verbrand, waarvan de as over de zee is uitgestrooid, ooit worden opgewekt? Eichmann, die in Israël terecht moest staan en te dood veroordeeld, is verbrand en zijn as is over de Middellandse Zee uitgestrooid. Nou, meneer Eichmann komt op een toekomstige dag, zal hij voor de rechterstoel van Christus verschijnen. De zee gaf de doden die in haar waren. U is wetenschappelijk aangetoond dat de elementen waaruit het lichaam is opgebouwd niet van deze aarde verdwijnen. En daarbij zou de Heere God, die eenmaal het lichaam uit stof van de aarde geschapen heeft, niet bij macht te zijn, om met één machtswoord alle oorspronkelijke elementen weer samen te voegen en het lichaam op te wekken met de ziel te verenigen. Hij is God. Natuurlijk kan hij dat. Eén machtswoord en al die elementen komen samen. Hij heeft uit stof de mens geschapen en zal de mens uit stof weer samenroepen. Weet u, als gelovigen zijn wij in ons denken zo beïnvloed door de evolutietheorie dat het noodzakelijk is om bij herhaling te zeggen dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. God schiep de mens naar zijn beeld. En wanneer hij de hemel en de aarde en alles wat erop is in 6 dagen gemaakt heeft, en dat is wat ik geloof, Zou hij dan ook niet met één enkel machtswoord alle elementen kunnen samenroepen en met de ziel kunnen verenigen? Dat kan hij zeker. Hij is God, dat is voor hem geen kunst en dat zal hij ook doen. Nou goed, de doden, de grote en de kleine, die staan nu voor de troon, de grote witte troon voor de rechter van hemel en aarde. De zielen zijn de dodenrijk verenigd met de lichamen die uit het graf zijn opgewekt, zijn verenigd. En daar staan ze herkenbaar, groot en kleine. Mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onder hebben gehouden. Voor de grote witte troon. En wat lezen we dan in vers 12b? En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend. Namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Ieder werd geoordeeld overeenkomstig zijn werken. We lezen in vers 12 en vers 13 dat de doden voor de grote witte troon geoordeeld worden. Op basis waarvan worden zij geoordeeld? Op basis van hun werken, staat er. Nu, bij het lezen van deze tekst, wrijf je je ogen uit en denk je bij jezelf, heb ik dat nou goed gelezen? De Bijbel leert toch dat een mens uit genade door het geloof alleen zalig wordt en niet uit werken. Broeders en zusters, denk niet dat Johannes hier een andere leer verkondigt. Want in vers 15 zegt hij, als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Zie je, goede werken hebben niets te maken met de veroordeling tot de hel. Er is maar één maat waarmee gemeten wordt en dat is de vermelding in het boek des levens. De beslissende vraag is, beste man en vrouw, de beslissende vraag is, staat jouw naam opgetekend in het boek des levens? Ben je ooit uit genade en door het geloof tot Christus gekomen als je zalig maakt? Heb je hem aanvaard? Heb je de deur van je leven voor hem geopend en gezegd, kom in, o heiland, u bent ook mijn zaligmaker, ook mijn verlosser. Alleen degene die wiens namen staan opgetekend in het boek des levens, zullen zalig worden. Maar de Heere God heeft niet alleen het boek des levens, ook heeft hij een aantal andere boeken, namelijk de boeken waarin de menselijke werken staan opgetekend. Alles wat een mens doet, alles wat een mens denkt en zegt, wordt in deze boeken opgeschreven. Dat lees je niet alleen hier, maar dat lees je op tal van andere plaatsen. De Bijbel zegt, God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Prediker 12 vers 14. God zal elke daad in het gericht brengen. Elke gedachte, elk woord, elke daad, elke blik, alles wat in het geheim gedaan is, zal openbaar worden. Modern gezegd, broeders en zusters, alles wordt opgenomen. Je hele leven van de wieg tot het graf. Alles wordt tot in het kleinste detail vastgelegd. Alles zal voor de grote witte troon aan het licht worden gebracht. Daar zal het licht van de hemel over schijnen. En het zal alles openbaar maken, alle motieven, alles zal openbaar worden. Nou, degenen die voor de troon staan worden geoordeeld op grond van hun eigen woorden en werken en zullen op basis daarvan geoordeeld worden. Daarom ook dat zij in deze tekst doden genoemd worden. Christenen worden nooit geen kinderen Gods, worden hier nooit geen doden genoemd. Ze zijn weliswaar lichamelijk wel levend en met hun ziel verenigd, maar het zijn en blijven geestelijke doden. Ze worden geoordeeld niet op grond van wat ze niet wisten, maar op grond van wat zij wisten, maar waar zij zich niet aan gehouden hebben. Daarom zal ieder moeten erkennen, ik ben rechtvaardig veroordeeld. Alle die voor de grote witte troon staan, gaan verloren. En toch, Toch zal de straf niet voor elk gelijk zijn. Weliswaar gaan al deze mensen voor de grote witte troon verloren. Het is een onthutsende en verontrustende en vreselijke gedachte. Ze zijn allemaal verloren, maar toch zal de straf niet voor alle gelijk zijn. Want de tekst zegt dat ieder wordt geoordeeld naar zijn werken. En die werken zijn bij ieder verschillend. Zo zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld, luister goed, over Capernaum, Kvarnachum. Over Capernaum zegt de Heer Jezus, het zal voor het land van Sodom verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Voor Sodom verdraaglijker op het oordeel, in het oordeel, dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Waarom? Nou, het licht van de wereld woonde in haar midden. Maar haar inwoners weigerden om voor de Heer Jezus Christus te buigen, om hem te aanvaarden. Terwijl ze zoveel hemels licht hadden ontvangen. Capernaum heeft het in de eeuwigheid zwaarder te verduren dan Sodom. Oh, wij kunnen ze op Sodom afgeven. Die Sodomiete kunnen we zo op afgeven. En hoe is het met Capernaum? Waar zoveel licht is ontstoken. Waar zoveel evangelie klinkt. Waar zo Christus zondag op zondag wordt uitgestald. Maar waar mannen en vrouwen onder die prediking zitten zonder dat ze komen. Wees maar voorzichtig over Sodom te oordelen, Capernaum. Want het is voor Sodom verdraaglijker in de dag van het oordeel dan voor Capernaum. Hoor je me? De Heer Jezus zegt in Lucas 12, en de slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig geslagen worden. Er spraken van veel slagen en weinig slagen. Er zijn mensen die de wil van God voor hun leven horen, omdat ze onder de prediking van het evangelie van Gods genade komen zondag op zondag. En de Heere roept en de Heere nodigt, maar je komt maar niet. Dan kan er een moment komen dat de Heere niet meer roept hoor. Dat de Heere zegt, ja, heb ik nou zo vaak geroepen en je luistert niet. Je hebt mijn wil gekend, maar voor jezelf steeds een verontschuldiging gezocht. Die slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft. En ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Sommigen weten er niet van. Die doen ook dingen die slagen verdienen, maar de een krijgt er meer en de ander krijgt er minder. Dat betekent ook dat je als je in de kerk zit als onbekeerd mens, dat je een grotere geestelijke verantwoordelijkheid hebt om tot de Here te komen. Met andere woorden, broeders en zusters, de straf zal niet voor ieder gelijk zijn. Verloren ja, maar zelfs in de hel zijn er gradaties in het oordeel. Er zijn tal van bijbelgedeelten die daarover spreken. Nu, de hevigheid van de pijniging en de kosmische eenzaamheid in de hel zal voor ieder verschillend zijn. Vers 12, de boeken werden geopend, nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. Weet u, wij zijn vandaag, de dag 2000 jaar, dichter bij de wederkomst dichter bij het moment waarop deze boeken geopend zullen worden dan toen het geschreven werd. Wat een urgentie om je van je zonde te bekeren en Christus te aanvaarden. Vers 14, en de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen, dit is de tweede dood. We hebben in Openbaring 19, vers 20 geleerd, dat de antichrist en de valse profeet geworpen zijn de poel van vuur die van zwavel brandt. Openbaring 19, vers 20. De antichrist en de profeet zijn feitelijk de eerste die in de hel geworpen worden. Weet u, ik ga soms voor in de Nederlands gereformeerde kerk. En dan zing je de middagdienst of de avonddienst, zing je altijd natuurlijk de geloofsbelijdenis. En dan zing je nedergedaald ter helle. Nou, ik zing maar gewoon mee. Maar de eerste die in de hel komen, is op dit moment nog niemand in de hel. Wel, in dodenrijk wel, ja. Maar nog niemand in de hel. De eerste die daar namelijk komen, dat is de antichrist en zijn profeet. Dat lees je in deze tekst in Openbaring 19 vers 20. En vervolgens lezen we in Openbaring 20 vers 10, dat ook de duivel in de poel van vuur en zwavel geworpen wordt. Dat staat in Openbaring 20 vers 10, dat is de derde persoon die daarin geworpen wordt. En vervolgens leren we dat alle die niet in het boek des levens staan opgetekend, alle ongelovigen van alle eeuwen, die niet in het boek des levens staan, dat is de vierde groep, of de derde groep, die in de poel van vuur en zwavel wordt geworpen. En nu, als laatste, vers 14, lezen we dat ook de dood en het rijk van de dood in de poel van vuur geworpen wordt. Dus eerst de antichrist en zijn profeet. Daarna de Satan zelf. Daarna alle die niet in het boek des levens staan. En als laatste worden in de poel van vuur geworpen de dood en het rijk van de dood. En dat is, staat er dan bij de tweede dood. Paulus zegt, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. 1 Korinthe 15 vers 26, dat is de laatste. Dat is precies wat we hier lezen. De dood en het dodenrijk worden in de poel van vuur geworpen. En nu is, broeders en zusters, voorgoed een einde gekomen aan het kwaad en de gevolgen van het kwaad. De donkere wolkenlucht die sinds mensenheugenis over de schepping hangt, wordt vandaag weer helder. En de eerste stralen van de blinkende morgenster worden zichtbaar op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar God zal zijn, alles in allen. Nogmaals, zie je dat in vers 14 gesproken wordt over de tweede dood. Betekent ook dat er een eerste dood is. En dat is niet zo moeilijk als sommigen wel denken. De eerste dood, dat is gewoon de lichamelijke dood. Filosofen noemen deze dood de enige en laatste zekerheid van de mens. Broeders en zusters, die filosofen hebben het bij het verkeerde eind. Er is nog een zekerheid. Namelijk dat is de tweede dood waarmee de hel wordt bedoeld. De poel die van zwavel brandt. Voor alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onder hebben gehouden. Je hebt de geestelijke dood, dat is de scheiding tussen God en de mens. De eerste dood, de scheiding tussen geest en lichaam, of ziel en lichaam. En dan heb je de tweede dood, dat is de eeuwige scheiding van God in de hel. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen, zegt vers 15. Wanneer iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens. Nou, hier lezen wij opnieuw over het boek des levens. En als je naam daar niet in staat, is daar een vreselijk oordeel. Je vraagt die poel van vuur, hoe lang wordt iemand daarin geworpen? Nou zegt vers 10b, in alle eeuwigheid. Weet u, de hel, dat is het tegenovergestelde van de gemeenschap met de Heere. God is alomtegenwoordig. Als God alomtegenwoordig is, dan is hij dus ook in de hel. Nou, de mensen in de hel zullen van God weten, maar geen gemeenschap met hem kunnen hebben. Kosmische eenzaamheid. De hel is het tegenovergestelde van vreugde. Het is het tegenovergestelde van elke vorm van vrede en tevredenheid. Het is wroeging in plaats van dankbaarheid. Niets dat vreugde geeft, verlichting geeft. Alleen het besef dat je het geweldigste gemist hebt. Dat is misschien wel de kern van de hel. De Heer Jezus heeft over de hel gesproken als iets verschrikkelijks. En heeft de mensen opgeroepen om zich van hun zonde te bekeren en hem te vertrouwen, in hem te geloven en zo aan de hel te ontsnappen. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Ga de weg op die naar de hemel leidt. Want je bevindt je van nature op de weg die naar de hel leidt. Ik ben de weg. Laat mij vanavond mogen afsluiten met deze vraag. Staat uw naam in het boek des levens? En wanneer je hierover nog twijfels hebt, nodig ik je uit om tot de Heer Jezus te komen. Dat is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk. Een kind kan het begrijpen. Een kind kan het begrijpen. Het is eenvoudig. Het is moeilijk voor je trots en voor je ego, ja. Maar het is eenvoudig om tot hem te komen. De Heer Jezus heeft gezegd, kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Bent u vermoeid? Bent u vermoeid? Ben jij belast? Ben jij belast met weet ik wat voor moeilijke dingen in je leven? Hij wil je de zekerheid geven van de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Hij zei, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Hij zei niet wanneer je naar de kerk gaat, wanneer je gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan. Veel mensen die dat gedaan hebben, dreigen voor eeuwig verloren te gaan. Want niet door naar de kerk te gaan en al deze rituelen te vormen, dat maakt je niet tot een christen. Nee, hij zei, wie in mij gelooft. Wie in mij gelooft. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Geloof dat hij in uw plaats en voor uw zonde aan dat vloekhout is gestorven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Hij nodigt je, kom tot mij, kom tot mij. Mag jij geloven dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde zijn leven gegeven heeft? Kom dan tot hem, belijd en bekeer je van je zonde. De Heer spreekt door zijn woord. Hij spreekt dat door zijn geest. Ach, misschien dat er een onrust in je hart is op dit moment. Je bent onrustig. Maar de Heer spreekt tot je. En die onrust, die moet je uitdrijven naar die heiland. Kom dan tot hem. Ga de weg op die naar het eeuwige leven leidt. De Heere Jezus Christus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.